Hans, geef eens die sok die je aan hebt,
er zit een gat
in.
Ja, oh ja, alsjeblieft. Ja,
heel hartelijk welkom.
Ik voel al dat het toch de
hele tijd. Radio Steunkous.
Ik heb inderdaad één koude teen. En als jullie nou stoppen, dan is die koude teen, die wordt lekker weer warm. Ja, oh, dankjewel.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Nou, vandaag zitten we weer op een bijzondere plek, want we zijn namelijk te gast bij Hans Berends. Op Vierhoog in het mooie Amsterdam Oud-Zuid. En we hebben uitzicht op de boomtoppen voor het huis. En op de achtergrond hoort u de naaimachine snorren. En dat komt omdat Lijn en Anke geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Verstel Oma Willy. Daarover straks veel meer, die met naald en draad kapotte kledingstukken van buurtbewoners herstelt. Hans, fijn dat we bij jou te gast mogen zijn. We hebben begrepen dat aan jouw kleren ook wel het nodige te verstellen is. Dus we zitten hier gezellig aan tafel bij jou.
Ja,
en
ja.
Ondertussen maken Lijn en Anke zich verdienstelijk met het stoppen van gaten in je sokken. Nou, en zeggen we Hans, onze vaste huiscolumnist uiteraard, dan zeggen we eigenlijk ook meteen vaak Jost, onze huistroubadour. Fijn dat jij ook al de trappen hebt beklommen. En ja, het zijn er veel. Mogen we ook gelijk een roffeltje horen van jou?
Ja hoor.
Ter kennismaking?
Ja. Ik wou dat ik gitaar kon spelen.
Ik ook.
Jij ook wel, ja.
Nou, we zeiden het net al even. Deze week waren we op bezoek bij oma Willy.
Hallo.
In de Jordaan, waar ze woont, daar staat ze bekend als de versteloma. Want Willy stopt sokken en herstelt kapotte kleren. En dat doet ze gratis en voor niets, want ze wil dat we bewuster met de wereld omgaan.
Goedemiddag.
Willy vindt dat we te gulzig zijn en we moeten recyclen en hergebruiken. Daarom roept haar milieuhart de buurtbewoners op. Gooi kapotte kleding en knuffels niet weg, maar breng ze naar mij en laat ze herstellen.
Een heerlijke plek om te wonen.
32 jaar. Ik kreeg vanmorgen 3 nieuwe klanten.
Willy woont dus al 32 jaar op Driehoog aan de Egelantiersgracht. Met uitzicht op de Westertoren. Nou, Jordaanse kan het natuurlijk niet. Haar huis is geïsoleerd. Ook in de winter is het er 24 graden. En dat is precies zoals ze het liefst heeft. Op temperatuur, want Willy is tenger van postuur en ze heeft het gauw koud.
Oh, die dubbel glas hebben. Ja.
De Westertoren.
Ga staan als je wilt. Nee, daar, waar mijn vinger is. Als je het balkon open doet, dan hoor je het.
Oh ja.
Ja, doe het.
Dat komt ondanks de dubbel beglazing toch binnen.
Komt je maar. Ja.
Midden in haar woning staat een tafeltje.
Als dat kan.
En dat is op maat gemaakt door haar man Frans, met wie ze alweer 56 jaar getrouwd is.
Is dit uw werkplekje?
Ja. Dat heeft mijn man gemaakt.
Het lijkt een beetje op van die IKEA-planken.
Ja, hoe hij het gedaan heeft.
Aangetimmerd.
Ja, hij heeft allemaal een beetje bij elkaar gescharreld.
Ja, maar het is wel heel smal. Ik denk dat het iets van 80 centimeter breed is.
Ja, hij wil een klep eraan maken, dat ik meer ruimte heb. Want ik leg altijd alles overal.
En waar is de naaimachine?
Die heb ik niet, hè.
U heeft geen naaimachine?
Ik doe het met naald en draad voor u paraat.
Serieus?
Ik ben een ouderwetse versteloma.
Willy noemt zichzelf een barricademeisje dat altijd bezig is met het klimaat, het milieu en mensenrechten. Ze werkte 40 jaar lang voor Amnesty, studeerde theologie en ze schreef een boek. En toen ze 12 jaar geleden haar onderrug brak, zei haar man tegen haar: nou, zo is het genoeg, ga eens iets leuks doen.
Ik zeg, ja, want ik heb een droom. In elk stadje zo'n schatje. In heel veel straatjes, verstel omaatjes. Dat is wat ik beoog. Moet je toch voorstellen dat overal hier zo iemand zit. En je denkt, verrek, mijn broek, mijn knopen, mijn jas, mijn voering. Ja, dit is toch ontzettend leuk. Maar hij bedoelde, het is te veel. Je wordt oud, En toen heb ik 12 jaar geleden 2 keer mijn onderrug gebroken. En toen kon ik niet meer. En toen ging ik niks leuks doen. Ik ging ziek zijn. Ik ben met pijn. Daarom is mijn hobby zo fijn. Want dan vergeet je het, dat je pijn hebt. Nou komt er iemand. Ik kijk naar uw ogen. Ik kijk naar uw gezicht. Dan denk ik niet aan mezelf. Oh, pijn. Nee. Ik zie een mens. Dat is zo leuk. En daarnet kwamen 3 meisjes. 2 samen en 1 alleen. En de ene had koekjes gebakken. En de andere bracht een pompoen. Had ze het plantje in gedaan. Zo leuk. Ja, ik word zo verwend. Maar ik doe het vooral om mijn pijn niet te voelen. Dat ik denk, goh, ik ben lekker bezig. En de wereld komt binnen. En ik doe het omdat ik vind dat we zo gulzig met de wereld omgaan. Ik ben van recycling. Van vintage. Van, waar ben ik van? Hergebruik. Verstellen.
Willy is van het recyclen, hergebruiken en van het verstellen. We gaan zo verder naar haar luisteren. Eerst maar eens naar Hans en Jost. Zijn jullie van het recyclen? Gooien jullie dingen weg, Hans?
Nou, ik ga... Nee, ik gooi niet zo gauw iets weg, nee. Of het moet wel helemaal versleten zijn. Eigenlijk, ik koop eigenlijk haast nooit wat. Meestal krijg ik dus overhemden of dit en hebben ze weer iets gevonden. Dan maken ze mij blij. Ja, niet eens altijd, hoor. Want dan denk ik, ach, ik heb eigenlijk al genoeg. Maar ja... En als ik wat koop, dan koop ik het meestal in zo'n, weet je weer, zo'n recyclingwinkel.
En Jost, ben jij van het recyclen, hergebruiken, et cetera? Koop je vaak nieuwe kleding of nieuwe spullen?
Nee. Als ik ben versleten, dan word ik niet gerecycled, want ik wil niet terugkomen.
Wat doe je met kleding en zo? Koop je niet?
Nou ja, als ik mijn oude sokken uittrek, dan gaan ze de wasmachine in, want het begint zo te ruiken. Dan trek ik gewoon schone sokken aan. Ik kan daar heel lang mee doen.
En gaten stoppen?
Nee, want die sokken met gaten erin, die gebruik ik weer voor in mijn sandalen.
Doorluchtige sokken.
Ja.
Omdat het de eerste van de maand is, gaan we ook luisteren naar een verhaal van Ada Biesheuvel. En vandaag neemt ze ons mee naar haar oma in Rotterdam.
Met alle aandacht luister ik naar de raadgevingen die mijn moeder mij geeft. Aan het einde van haar opsomming vraagt ze of ik alles wil herhalen in de goede volgorde. Het betreft hier opgave om met mijn veel oudere zus Kobi met bus en tram naar onze grootmoeder in Rotterdam-Blijdorp te reizen. Ik ben ongeveer 10 jaar, misschien 11, dat weet ik niet meer, en mijn zus zou mijn moeder kunnen zijn. 16 of 17 moet ze dan geweest zijn. Zoveel jaren schelen we in leeftijd. Moe luistert heel aandachtig naar haar jongste kind. Ja, dat is goed. Doe alles met goede oplettendheid en pas op het verkeer als je uit de tram stapt. Moe durft het wel aan en ik wil haar vertrouwen niet beschamen. Bij de bushalte staan we met het gepaste geld voor 2 overstapkaartjes. Geduldig te wachten in de burgemeester Knappertlaan in Schiedam. Kobi ben ik verstandelijk de baas, maar ik probeer dat nooit openlijk aan mijn zus te laten blijken. Jonge kinderen hebben fijn afgestelde voelhorens. We vinden het allebei bijzonder om er met z'n tweeën tussen uit te gaan. Bij oma zijn we welkom. Zij bezit geen tuin of een hond, maar haar persoonlijkheid boeit ons wel. We praten met elkaar over wat we zien vanuit de bus en later vanuit tramlijn 4. Bij een grote zaak waar elektrische apparaten worden verkocht, gaan we uitstappen. We geven elkaar een hand en Kobi draagt de weekendtas. Tot morgen wegblijven en daarna in omgekeerde richting moeders raadgevingen opvolgen. Ik begin alvast met het oefenen daarvan en speur de omgeving af. De Statenlaan komt in zicht met zijstraten. In 1 daarvan is oma's woning, in het Soeristraat 30A. Oma woont niet alleen. Haar oudste dochter Adrie, ze is weduwe, woont daar ook. Op de bovenetage. Ze lezen samen de krant, de Rotterdammer. Tante Adrie oefent vooral in de keuken met magneetwerking invloed op me uit. Ze maakt zalige puddingen en appelmoes. De geuren die om haar heen hangen, bijna aan haar kleven, zijn bedwelmend lekker. Ze brengen me in haar ban. Bij haar met bloemetjes, motieven en bedrukte japonnen in grijze en zwarte tinten uitgevoerd, voel ik me opperbest. Wil je soms deze schalen ook uitlikken? Oh, hier zijn nog 2 pollepels, zonder om ze af te spoelen. Wil je die ook? Draai jij even deze balletjes. En hoe ruikt mijn soepje? Ja, ja, dat wilde ik allemaal heel graag doen. Zodat mijn grootmoeder van beneden riep bij wie we nou logeren. Bij haar boven, bij tante Adrie of bij mij, haar grootmoeder. Bij u, oma. Maar boven is het ook heel leuk, antwoordde ik naar waarheid. Kom nou toch maar naar beneden. Je mag een boek uitkiezen uit de glazen boekenkast. Daarmee wordt het lot bezegeld. Een boek. Oma stond met het sleuteltje in het slot te friemelen. De deuren zwaaiden open. Een heerlijk oud papierluchtje steeg op in mijn neusgaten. Papier, wat een goddelijke geur. Het oversteeg de geur van de appelmoes. Je mag er twee uitkiezen. Oma bleef even in de buurt. Een grote moeilijkheid bleef voor mij om goed te kiezen. De ruggen van de boeken gaven niets prijs van hun inhoud. Waar zouden de platenboeken zijn? Bij het eerst gekozen boek ontsnapte mijn zucht, maar niet van blijdschap. Het was het verkeerde boek, het heette De Reformatie, zonder een kleurige plaat. Waarom ging oma nou niet even weg? Eventjes maar. Ze zei alleen, schiet nou eens een beetje op. Het sleuteltje draaide ze tussen haar vingers door. Het tweede boek liet ik snel los en schoof het op de plek terug. Oma stak het sleuteltje alweer in het schot. Vlug grist ik nog één boek weg. Het heette De Doleantie, met twee foto's van predikanten. Landerig keek ik naar hun uiterlijk. Er was niets boeiends aan het tweetal te ontdekken. Ze maakten dat ik het boek met een klap dichtsloeg. Stof kwam er niet eens uit. Kobi zat aan tafel de aardappels te schillen. Daarna kwamen de spersieboontjes afhalen aan de beurt. De boeken legde ik op tafel en Kobi zei heel invoelend... Te saai? Dat vond ik nou geniaal van Ko. Het plusje tafelkleed werd lekker nat van het aardappelmikken. De boeken werden ook bespat, net goed. Zo werden ze eens opgevist.
Ja, en of Ada toch nog iets leuks gaat beleven met die saaie boeken... daarvoor moet u gewoon nog eventjes blijven luisteren... want het slot van dit verhaal, dat laten we later in de uitzending horen. Nou, dan is het nu tijd voor muziek. Jost, heb jij een liedje over de zorgen over de wereld?
Jazeker heb ik dat. En dat wil ik dan opdragen aan oma Willy... die al heel lang met het milieu bezig is... En wie dat ook waren, dat was een popgroep. En die heette Creedence Clearwater Revival. En die schreven in 1969 schreven ze al een lied over het milieu. Of over hoe slecht het was. En vandaar dat ik het volgende liedje van Creedence in die nummer ga spelen.
Ja, oké. Okay. Toepasselijk.
And lightning, I see bad times today. Don't go out tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go out tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes blow. Coming soon. I fear rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. Don't go out tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go out tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon.
Oké, Oké, we gaan terug naar oma Willy. Die kleding herstelt voor buurtgenoten en voor een betere wereld. We kwamen bij haar terecht via een flyer bij de drogist in de Westerstraat. Met daarop de tekst. Oma Willy is dol op kleding verstellen met naald en draad. Ze doet het gratis, want haar plezier haalt ze uit ontmoetingen met nieuwe mensen.
Ik heb nu eigenlijk de leukste hobby van mijn leven. Want ik kan niet meer naar de wereld. Ik kan nog een heel klein eindje lopen. Ik kan nog niet meer fietsen. Ik kan niet meer naar de winkels. Ik ga niet theater, naar film, naar niks. Maar de wereld komt bij mij.
Wat kunt u dan vertellen hoe dat gaat? Dus u krijgt dan een telefoontje?
Ja, met oma Willy. Of ik zeg met Willy. Of met verstel oma Willy. Ja, ik heb uw flyer gelezen. Ik zeg, ja, vertel. Nou, ik heb flyer gelezen. Waar heeft u gelezen? En dan luister ik of de mensen deugen. Let op hun adem en hoe ze zich voorstellen. En dan zeg ik, ja, popie, popie. Denk rustig aan. Even doorvragen. Maar ik heb nog maar 2 mistelefoontjes gehad. Dus dat is natuurlijk niks. En die komen er ook niet in.
Maar dat vind ik ook zo leuk. Want heel veel mensen zouden ook denken, zomaar wildvreemden, ja, allemaal in mijn huis.
Ja,
dat
of die vieze kleren. Sommige zijn niet gewassen.
Oh ja, natuurlijk ook.
Dan doe ik gewoon een knijper op mijn neus, weet je wel. Ik maak me toch niet druk om een paar vieze kleren. Ik heb in achterbuurten gewerkt, dan weet je het wel. En op de boerderij was het ook vies, dus het is betrekkelijk. Ik zal het even pakken. Ik heb zulke bijzondere klanten.
Willy staat op en loopt naar een kastje waaruit ze een schriftje tevoorschijn haalt. Hierin schrijft ze de namen van de klanten op, het werk dat versteld moet worden, maar ook bijzonderheden over de personen.
Nou, wie komen hier nou? Studenten. Mensen uit de bijstand. Een trainingsacteur. Een duurzaamheidsconsulent. Veel kunstenaars. Een meisje wat genderworkshop geeft. Docent Engels. 2 beginnende huisartsen. Een vroedvrouw. Mensen uit de kringloopwinkel. Een office manager, dat is eigenlijk een kantoormeisje. Die is zo geweldig. En het allerleukste vind ik de treinconductrice. Oh, die komt dan hier binnen en loopt helemaal rechtop. En ik ben een kromme hoepel. En zij is zo leuk. En dan zing ik altijd, daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb je nooit gezien. Daar staat ze. En ze knipt de kaartjes van mijn dochter Martien. Dat vinden we zo leuk. En die heeft bijna nooit verstelwerk, maar die komt even goeiedag zeggen.
Dus jij schrijft eigenlijk in dit schriftje?
Dat is mijn tweede schrift.
Dan schrijf je op wat mensen doen?
Ik schrijf op hoe ze heten, het 06 en wat ze doen. En soms schrijf ik waar ze wonen. Weet je waarom? Dan ben ik bezig. En dan weet ik niet of het van Jannie, Elsje of Kees is. Maar dan denk ik, oh ja, dat is voor Nina. Oh ja, Nina. Die heeft een tweelingzus. Oh ja. Nou, meer hoef ik niet te weten. Snap je, dan heb ik wat. Ja.
Om over na te denken.
Ik had gisteren een klus, dat kon ik niet. Mijn man ben ik ook een beetje boos op. Ga ik een keer nog bellen. Ik heb er zoveel aan gedaan aan die jas. Het was zo vreselijk, zo hard en zo moeilijk. En hij kwam hem halen. Hij zegt, tot de volgende keer. Kijk, dat vind ik iets te weinig. Ik vind dat je dan toch moet zeggen, wat fijn dat u het gemaakt hebt. Dat vind ik genoeg. Dat vond ik een beetje onbeleefd. Kijk, ze hoeven hem niet om mijn nek te vliegen. Maar tot de volgende keer vind ik te weinig.
Ja, mensen komen hun verstelwerk brengen en dan gaan ze weer weg. Willy, haar gezondheid laat het niet toe om heel lang achtereind te zitten, want dat is te vermoeiend.
Want ik moet lopen, liggen, zitten, staan. Ik kan niet de hele tijd hierop zitten, lopen, liggen, zitten, staan. Dat moet ik doen.
Okay,
ik zie er vrolijk uit en ik wandel ook en de mensen geloven, alles goed, zeg ik. Ja, steengoed, zeg ik dan. Gaat totaal niet goed. Nee.
Maar u woont best hoog, vind ik. Je moet best veel trappen op.
Ja, maar mijn dochter is fysiotherapeut. Ze zegt, trappen lopen, mama. En als je niet kan wandelen, even de trap op en af.
Willy is geboren op een boerderij in Zeeland. In een warm gezin met 12 kinderen. Zij was de maandagochtendauto volgens haar moeder, want Willy werd geboren met een rug zonder tussenwervels. En daar heeft ze tot op de dag van vandaag nog erg veel last van.
Ik ben een flink meisje geweest. Het gaat zoals het gaat, toch? En kreeg zoveel liefde van mijn broers en zussen en mijn moeder en vader. Ja, ik ben opgevoed met delen. In die tijd, en soldaten in de oorlog, bombardementen, en wij sliepen in de schuur achter het hooi. Maar ik vind deze tijd moeilijker dan toen.
Ja.
Ik vind het zo bedreigend. Zo bedreigend. Maar ik stuur elke dag een berichtje naar Poetin van zoek het zachte plekje in je hart. Dat is dan een soort gebed. Want het is toch vreselijk om zo te zijn?
Willy is opgegroeid met het idee van delen. Hans, wat heb jij van je ouders meegekregen?
Nou ja, goed, mijn vader ik heb dus van mijn vader geleerd dat je dus moet strijden tegen discriminatie. Dat je moet opkomen voor mensen die op een of andere manier vernederd worden, veracht worden, opzij geschoven worden. Dat heb ik dus van mijn vader meegekregen, ja. Ja.
En jij, Jost, wat heb jij familiewaarden meegekregen?
Ja, wij hadden het niet al te breed thuis. Dus wat ik en mijn broer meegekregen hebben, dat is dat je met weinig de vrede kunt zijn. Tot vandaag is dat nog steeds nog bij me gebleven.
Ja.
En voer ik dan ook uit.
Ja, grappig. Dat heb ik ook inderdaad. Hè, dat je weet dat niet alles kan.
Ja.
Daar heb ik ook inderdaad nog wel veel, veel profijt van, moet ik zeggen. Kreeg jij ook 1 keer per jaar nieuwe kleren? Echt uit de winkel?
Nee, dat waren eigenlijk alleen maar schoenen, als we weer kapot gevoetbald hadden. Maar kleding, op een aantal dingen na, dat maakte mijn moeder meestal zelf. Dus jacks en regenjassen en broeken. Dus dat was dan niet uit de winkel.
Maar wij kregen bij ons, kwam van tijd tot tijd altijd zo'n grote zak met kleding die dan de hele familie doorging, weet je wel? Dan waren je oudere nichtjes nu weer uitgegroeid. Ken je dat ook?
Dat ook wel, maar ik kreeg dan meestal, ik heb een broer die 3 jaar ouder is. En daar kreeg ik meestal de kleren waar hij uitgegroeid was. Ja. Die mocht ik dan dragen. Met frisse tegenzin over.
Ja, uiteraard. Ja. Nee, hou maar op. Oké, misschien weet u nog wel dat Ada Biesheuvel als 10-jarig niet bij oma Willy, maar bij haar eigen oma logeerde met haar zusje Kobi. En dat ze niet zo gelukkige keuze maakte met het kiezen van een boek. Laten we even horen hoe dat afliep.
De deurbel ging. Vlug trok ik aan het lange touw en zag in de diepte beneden de jongste zus van mijn moeder en tante Adrie staan. Bijna het jongste kind van oma, tante Koosje Vreugdeheel. Haar hond rende al vooruit naar boven. Blij riep ik, daar is tante Kootje met een jongen. In 1 klap werden mijn wensen vervuld. Deze tante Kootje was een jeugdboekenrecensent. En uit een zwarte koffer haalde ze 1/5 boeken. Ze stalde ze mooi uit. De hond Hertha snuffelde aan oma en kreeg van haar een paar oude boterhammen. De boeken gingen over een harlekijntje met deze titels. Harlekijntje op kasteel Hemelhoog. Harlekijntje in Genua en Harlekijntje en de prinses. De 2 andere boeken waren ook heel fijn. Die waren van het meisje in de Alpen, Heidi. Tante Koosje schonk ze met een gulle armzwaai aan ons. Die jongen van haar was natuurlijk haar echtgenoot. Ze was er al jaren mee getrouwd. Hij pakte de zwaarlijvige boeken op die ik uit de kast had gekozen. Heel geïnteresseerd begon hij erin te lezen. Ze bleken toch invloed uit te oefenen. Ik keek nog even naar dit wonder en wist me tegelijk al in het geluk ingebed. 5 boeken! Kobi gooide de laatste gebroken sperziebootjes in de geëmailleerde pan. Oma begon de voorbereidingen te treffen voor het zichzelf toedienen van haar dagelijkse injectie tegen suikerziekte. Haar bovenbeen was bezaaid met kleine putjes. Het zag eruit als een speldenkussen. Elke dag kwam er een putje bij. Het zien van oma's bovenbeen alleen al vonden wij het toppunt van intimiteit. Het glazen cilindertje vulde zij vakkundig met insuline. Dan wreef ze met een watje over het prikkendeel van het been en een metalen punt boorde zich zacht in het vlees. Eerst bood het nog even weerstand, daarna boorde de punt zich diep naar binnen. Het cilindertje werd leeggedrukt. Klaar. Oma vond dit allemaal heel gewoon. Na de warme maaltijd vermaakte Hertha ons door zacht tegen te grommen. Hertha wil nu uit, zullen we dat eens doen? Tante Kootje knipte de riem aan en we stommelden allemaal de trap af. Het liggen in de avond en de nacht in het grote houten ledikant met Kobi Onder de gesteven lakens was verrukkelijk. De boeken lagen opgestapeld op het nachtkastje. Het eerstgekozene had ik bijna uit. Harlekijntje was het vrolijkste wezentje dat ik ooit ben tegengekomen. Het harlekijntje durfde ook alles. Het was heel stil in de logeerkamer. Mijn waken wou niet wijken. Beelden spookten door mijn hoofd. De foto's van de twee predikanten die er stellig en streng uitzagen, en het opgewekte, fleurige figuurtje van harlekijntje dat net mijn leven was binnengestapt.
Ada leerde bij haar oma via de boeken nieuwe werelden en gezichten kennen. Maar hoe leerde Willy eigenlijk haar man kennen, met wie ze nu al 56 jaar samen is?
Hij is ook een boerenzoon, ook uit Zeeland. We kwamen elkaar tegen bij dezelfde hospita in de Lohmansstraat in Amsterdam. Hij woonde 3 meter van me af. Ja, dan krijg je dat cadeau, hè.
Dat en was dat jullie klik?
Niet. De zoenen. Ik denk, oh ja, nu weet ik het. Maar ik was bijna 6 jaar ouder. En ik was een barricademeisje. En hij studeerde aan de Universiteit VU. Maar hij was druk met biljart. Ja. En toen, na 2 jaar, zijn we getrouwd. Want vroeger mocht je niks, hè. Dus wij zijn getrouwd. En ja, bevalt nog steeds goed.
Jee,
ik zou geen kinderen kunnen krijgen. Ik had zo'n rare baarmoeder en een slecht lijf. De kinderartsen zeiden nee, dat zit er niet in. Maar ik was nog maar een poosje getrouwd of ik stond gehakt te braden. En toen dacht ik, oh, ik ben zwanger. Ik bedoel, er was echt geen twijfel mogelijk. Kotsmisselijk. 9 maanden.
Ondanks haar slechte gezondheid kreeg Willy 3 kinderen, verhuisde met het gezin van Zeeland naar Twente en uiteindelijk naar Amsterdam, waar ze nu 32 jaar woont en sinds 12 jaar voor buurtbewoners kleding herstelt. Met naald en draad en zonder naaimachine.
Maar u heeft dus geeft alleen maar hier een speldenkussen.
Ja, en kijk eens. En die zou ik...
Deze?
Ja.
Is dat geen broodtrommel?
Vorige week valt die. Oh. Nee, het is geen broodrommel. Oh. Dat is een ouderwetse naaidoos.
Oh, er zit ook allemaal maar garen in.
Op het werktafeltje midden in de kamer ligt een speldenkussentje. En ook staat er een doos met garen in allerlei kleuren en een bakje met naalden.
En deze broek is net afgeleverd.
Ja.
En dan zit ergens een gaatje.
Ja, en ik heb daar allemaal spelden bij gestoken. Oh. Dat is allemaal gescheurd, joh. Dat naai ik allemaal mooi dicht. En ja, de Turkse kleermaker is mijn vriend, hè. Maar ik zeg, ik ben gratis, hè. Zeg ik tegen Ismaël. Ja, zegt hij. Maar ik ben veel beter en ik heb een naaimachine. Ik zeg, weet je dat ik alle klanten die niet kunnen naar jou toestuur? En ik houd meest van voering, hè. Ja. Maar niet zo'n flapperde flap.
Een voering gewoon innaaien of weer...
Als Willy nog een keer herhaalt dat ze het liefst kapotte binnenvoeringen van jassen dichtnaait, dan komt de aap uit de mouw. Want ook wij hebben een jas bij ons waarvan de voering aan alle kanten gescheurd is.
Ik heb namelijk ook iets, een jas.
Ja, nou dat krijg ik dus dagelijks.
Oh, dat, en
daar ben ik dol op.
Echt? Daar bent u dol op, onder de oksel?
Ja.
Ze haalt ons over om de jas achter te laten en dan krijgen we een belletje als die klaar is. En ze benadrukt nog een keer, ze doet het gratis. Als we iets terug willen doen, zegt ze, geef dan maar dropjes van de drogist uit de Westerstraat, want die weet ook precies welke ze lekker vindt.
Maar dit, daar lust ik pap van.
Van zo'n scheurtje?
Ja, dit is een nieuwe klant. Dat doe ik met liefde en met naald en draad.
Straks horen we of het Willy gelukt is om de voering van de jas te repareren. En voor deze uitzending zijn we dus op bezoek bij Hans, waar we samen met Jost aan een tafel vol met boeken en kranten voor het raam zitten met uitzicht over het mooie Amsterdam Oud-Zuid. Op de achtergrond hoort u het gesnor van naaimachines, want Anke en Lijn zijn geïnspireerd geraakt door het verhaal van Willy. Ja, ze hebben een duik genomen in het naaimandje en zijn nu druk bezig om alles te herstellen. Intussen, Hans, ik draai me even om, heb jij voor ons een column geschreven, Oma Soep.
Ja, net als die oma die nou aan het verstellen is, zijn er meerdere oma's die dus toch heel graag actief willen zijn. Dat zijn oma's die dus koken voor andere mensen.
Oh.
En ik werd dus door mijn kleindochter meegenomen naar een feest. Speciaal voor grootouders en kleinkinderen. Die grootouders koken. Oma's koken heerlijke soep. Hoeveel ouderen wonen er in Amsterdam? Hoeveel in Oud-Zuid? En hoeveel koken er oma's soep? Dat waren de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik met mijn kleindochter op weg was naar een dansfeest voor grootouders en kleinkinderen, opgezet door de organisatie Oma Soep. Op het feest dansen jong en oud en tussendoor kon je ook nog heerlijke soep eten. Oma Soep. Maar wat is dat? Het begon allemaal in 2017. Max Kranendijk, net afgestudeerd als econoom, zocht werk wat maatschappelijk zinvol was. Maar waar vind je dat? Een vriend die als co-assistent bij een arts werkte, bracht hem erop een idee. Die arts kreeg op zijn spreekuur vaak ouderen, op zich gezonde vrouwen, die vooral last hadden van eenzaamheid. Max zelf had ook zo'n eenzame oma, maar die had die eenzaamheid doorbroken door dagelijks soep te koken die ze uitdeelde aan familie, buren en vrienden. Op dat moment viel het kwartje. Wie weet zijn er wel meer ouderen die het leuk vinden soep te koken, die weg te geven of zelfs te verkopen. En ja hoor, gewapend met een lijst vol namen verkregen via artsen en welzijnsinstellingen, ging Max en nog een vriend deur aan deur en van rempel. Er waren veel oma's die graag meededen. Max, samen met 5 studenten, begonnen in Amsterdam-Oost. Overgebleven groente van de markt werd uitgestald op lange tafels in een buurthuis en de opgekomen oma's die konden samen met studenten gaan koken. Het werd een groot succes. Soep werd eerst gratis uitgedeeld, maar al vrij snel kon je oma soep kopen in kartonnen bekers. Van winkelverkoop ging men over naar het leveren van soep aan restaurants. Het idee waaide uit en al snel werden er in 10 grote steden in Nederland oma soep gekookt en verkocht. Het succes werd mede bepaald omdat vrijwilligers, studenten, elke vrijdag een aantal ouderen bezoeken en in heel Nederland wekelijks zo'n 800 bezoeken. In Amsterdam 120, door afwisselend 100 studenten. En in Amsterdam-Zuid worden 25 ouderen bezoekt. Elke student houdt contact met 3 à 4 ouderen. De landelijke bekendheid leidde ertoe dat in 2019 een paar mensen een bescheiden salaris konden krijgen. De succesvolle verkoop aan restaurants en middenstand sloeg door naar een aantal supermarkten. Onder andere Albert Heijn en de Spar. Notabene op het Museumplein zag ik in het koelschap tomaten, champignon en rode linzen omasoep. Nog steeds worden er elke week kookdagen gehouden in vele buurthuizen. Maar de oma's die kunnen niet meer aan de vraag voldoen. Vandaar dat er nu ook soep gekookt wordt in grote ketels in een productiekeuken. Uiteraard op basis van het oma-recept. 7 betaalde mensen werken daar nu, aangevuld met een paar stagiaires. Daarnaast werken er landelijk zo'n 500 vrijwilligers. Van de winst wordt 50% besteed aan de wekelijke bezoeken en de evenementen, waaronder 4 maal per jaar een groot dansfeest. Vanwege de soep die ik ondertussen geproefd heb en de feesten waar ik zeker nog vaak als swingend en rock'n'rollend aanwezig zal zijn, vind ik dit een prachtig initiatief. www.omasoep.nl
Hans, dankjewel. Ik vind het zelf ook zo leuk om soep te koken. Dus, dus omasoep die...
Maar je bent nog geen oma.
Moet dat dan?
Nee, dat hoeft. Ja, nou, hier staat het allemaal oma's waren. Maar dat hoeft niet per se, nee. Ja, maar als je een heel veel van die oma's soep maakt, dan kan je het weer weggeven of verkopen.
Dat doe ik ook wel eens.
Oh, nou, kijk eens aan.
Ja, mijn oma heeft nooit meegedaan, hoor, aan dat geweldige project.
Kon ze geen soep koken?
Mijn oma heeft ooit soep gekookt en toen is de helft van de familie ziek geweest.
Oh.
Dus het was geen goed idee. Uiteindelijk.
Oké, we gaan terug naar oma Willy, die ons overtuigde om de kapotte jas achter te laten, zodat zij die met naald en draad kon herstellen. En ja hoor, een paar dagen na ons bezoek belde ze op. De jas is gemaakt en we kunnen hem komen ophalen.
Ik kom voor dropjes voor Willy.
Okay.
Zegt u dat iets?
En omdat Willy had verteld dat ze in plaats van geld graag dropjes wil voor de klanten, zijn we eerst langs gegaan bij de drogist in de Westerstraat.
Kan ik uitkiezen? Deze. En die daarnaast. En deze 2.
Ja. Met de pin, hè?
Ja, graag.
Ja, dat we wel een goede zakje nemen.
Dit is makkelijker. 2,80. 3. 5.
En 5.
Dankjewel.
En met een grote zak gemengde drop zitten we een half uurtje later bij haar aan de keukentafel, waar de bruine winterjas over een van de stoelen hangt.
Oh, kijk, daar ligt die. Mijn jas. Dat is super geweldig dat je die jas gemaakt hebt.
Je kwam binnen en ik had gedacht, ik wou dat ik eens een leuk klusje kreeg. Want op het ogenblik was het wat lastig.
Ja?
Een paar moeilijke dingen. Ik zag die jas die je aan had.
Elk scheurtje is dichtgenaaid. Zelfs de knoop die eraf was, die heeft Willy er weer aangezet. En de jas is weer helemaal als nieuw.
Je ziet helemaal niet wat je gedaan hebt. Zo mooi.
Dat moet je ook niet verder vertellen.
En als we eenmaal zitten, begint Willy's gezicht te stralen. Ze heeft namelijk groot nieuws. Iemand uit de Artusbuurt, die heeft contact met haar opgenomen. Namelijk oma Nelly. En die wil net als Willy versteloma worden.
Ze zei, ik wil ook oudere mensen helpen. Ik ben zelf oud. En ik kan nog best wat. En ze zegt, ik heb mijn hele leven versteld. Mijn hele leven. En ze zegt, ik heb matten geklopt. En ze staat elke maandag op de markt. De Noordermarkt. Mm-hmm. Met houten speelgoed. En kinderboeken. En die koopt ze in kringloopwinkels. Die verkoopt ze voor een goede actie in Moldavië. Ze was niet te stuiten gisteren. Ik zeg, nou wil je onze poster? Dan kun je die gewoon gebruiken. Ja, ze zegt, dan wordt het oma Nelly. Ik zeg, oh wat leuk. Dit is nou mijn droom. Dit is nou mijn droom. In elk stadje een schatje. In heel veel straatjes. Verstel omaatjes. Mooier kan toch niet?
Oh, godverdamme, ouwe. Ik prik me aan zo'n stompe naald. Oh, het is toch vreselijk dat...
Hé, wat ben je toch onhandig altijd?
Nee, het is niks voor mij. Maar het is natuurlijk wel leuk als het een beetje beter eruit ziet.
Ja, heb je wel eens gehoord van een vingerhoed?
Ja, die heb ik echt nodig. Maar misschien heeft iemand een pleister.
Ja, de EHBO-doos wordt er even bij gehaald. Want het is hier een bloedbad van je welste. Dat doet die sokken natuurlijk ook geen goed. Ja...
Even op een
vingerzuiger,
maar praat maar door.
Oké, tourniquet misschien? Oké, we gaan door over Willy en idealen. Want ja, ze zeggen wel eens in ieder stadje een ander schatje. En de droom van Willy is dus in ieder straatje een versteloomaatje. Wat vind je?
Nou ja, het is niet alleen dat verstellen. Maar ik denk dat willen we dus eigenlijk de macht van die multinationale ondernemingen doorbreken... dan zal je inderdaad aan de basis van de samenleving elkaar weer meer moeten gaan helpen. En dat was vroeger vrij normaal. Toen woonden mensen ook vaak in dezelfde buurt. Hielp je elkaar met de auto repareren, verstellen, koken, suiker uitlenen, et cetera. Dat is allemaal weg. En dat zou allemaal terug kunnen komen. Met name ook mede door, hoe heet dat ook weer? Dat je dus, dat weet ik niet meer, maar in plaats van massaproductie, productie door de massa.
3D?
Ja, 3D.
Oh, 3D.
Ja, ja. Nou, en een professor in Rotterdam, die dus aangesteld is voor transitie, zoals dat heet, die zegt, nou, in de toekomst, dan zie je dat alle mensen met RD heet het?
3D.
Oh ja, 3D kunnen werken. En dan krijg je in plaats van massaproductie, wat op dit ogenblik door multinationals gebeurd wordt, productie door de massa.
Oké, nou... Je hebt in Amsterdam al een brug, hè, die uit een 3D-printer komt.
Oh ja? Ja, oké.
Okay. Ja, durf er nog steeds niet overheen.
Durf jij er niet over?
Nee, dat kan nooit goed
nou,
zijn.
Ik ben er al een paar keer overheen geweest, hoor. En je ziet het. Nog niet één keer in de gracht gevallen. En heb jij ook nog idealen, Jos?
Ja, af en toe een stukje gitaar spelen of zo. En wat mensen bezoeken die dat nodig hebben. Een soort mantelzorg.
Ja.
En als die mantel dan gescheurd is door al die bezoeken... dan kan ik hem weer naar oma... Ja, ja.
Oma Willy brengen.
Oma Willy brengen, ja, ja, ja.
Zo is het cirkeltje weer rond. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Maar Jost, we willen nog heel graag van jou een lied horen.
Ja, dat kan. Ik had al voorgewerkt. En ik... Na jullie uitgesproken teksten vond ik dit lied wel passen.
Gebabbel.
Als we allemaal samen ons best doen met onze eigen kleine dingen. En als dat samen gebeurt, dan ontstaat er iets groots. En dat heet dan Samen staan we sterk.
Zo is het.
Doe maar.
Samen staan we sterk. De wereld is zo groot. De sterren staan zo ver. En de hemel is zo hoog. Het doet er niet veel toe. Hoe koud het je ook laat. Samen ben je meer. Je weet het vroeg of laat. Het is de eenvoud van de tweevoud, je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt vanzelf wel naar je toe. Samen staan we sterk, ik heb het nooit geloofd. Hield alles op een afstand en woonde in mijn hoofd. Tot ik werd overvallen door een storm op volle zee. Ik ben eruit gekomen, maar ik kon het niet alleen. Het is de eenvoud van een meervoud, je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt vanzelf wel naar je toe. Het ligt onzichtbaar in je handen, het is een godsdienst zonder kerk. Het is een volkslied zonder woorden. Staan we sterk.
Nou, ik hoop dat u genoten heeft van Willy en van de kalm van Hans en van de muziek van Jost. Wij gaan ook voor de droom van in ieder straatje een idealistisch opaatje of omaatje of wat dan ook. Hans, dank je wel voor je gastvrijheid. Het was geweldig gezellig.
Jullie waren welkom.
Ja, heel fijn. En iedereen hier aan tafel bedankt. Jost uiteraard met zijn gitaar. Anke en Lijn, die u niet hoort, maar die wel heel erg zijn en die het meeste werk doen.
Hey Hans, ik heb broek eens af.
Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Nou, die dames die zijn goed bezig geweest.
Zie je dat? Dat gat mooi gemaakt hebben? Huh? Ja. Dat gat van die broek.
Oh ja, 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 het is heel goed. Heel goed gerepareerd. Heel mooi.
Ja, mooi geworden, zeg.
Maar waarom zijn die pijpen nou dichtgenaaid?
De gaten dichtnaaien is oké. Maar de pijpen dichtnaaien niet.
Nee, precies.
Oké, nou, Lijn, ben je inmiddels hersteld van je verwonding?
Ja, gaat goed.
Fijn zo. Goed. Nou, we vonden het weer gezellig. Leuk dat u er was. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Tot Steunkous.
Oké, bye bye.
Ja, zuster, nee, zuster.